Wij gaan vanavond weer naar de Efezebrief. Nou, niet meer naar Efeze 3, maar inmiddels is het Efeze 5 geworden. Waar weer gesproken wordt over de verborgenheid. Dat is een tamelijk bekend schriftgedeelte. Waar heel plechtig boven staat huiselijke plichten. En hier in vers 32 wordt dus weer gesproken over de verborgenheid. Er wordt gezegd, deze verborgenheid is groot. In het algemeen wordt gesproken over verborgenheid, maar hier ligt de nadruk op, deze verborgenheid is groot. Het gaat hier om een grote verborgenheid, dus om een van de, laat ik zeggen, moeilijkere aspecten van de verborgenheid. En dat blijkt ook wel, want dit schriftgedeelte wordt over het algemeen erg slecht verstaan. De apostel Paulus zegt namelijk dat hij hier spreekt over Christus en over de gemeente. Dat staat gewoon zo in vers 32. Het is vreemd dat de vertalers weer wat ertussen gezet hebben. Ze hebben het woordje dit en ziende ertussen gezet. Er staat nu, deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Maar als u nou die tussengeschoven woorden weer weglaat, en als u dan ook nog weet dat op of over feitelijk synonieme begrippen zijn, dan is het heel eenvoudig wat de apostel zegt. Hij zegt namelijk, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. En dat hij dat doet, dat blijkt wel natuurlijk, dat hadden we al lang begrepen feitelijk uit de voorgaande verzen. Alleen wat hij hier zegt, is dat hij Genesis 2 vers 24 aanhaalt, waar staat, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En daarover zegt hij dan, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Hier gaat het dus over wat ik zou willen noemen dan de verborgenheid van het lichaam van Christus. Deze verborgenheid namelijk dat de gemeente het lichaam van Christus is. Deze verborgenheid is groot omdat we hier te maken hebben met bepaalde gedachtegang, bepaalde opvattingen die over het algemeen niet meer gekend worden. Zeker niet in onze cultuur. Ik las van de week nog, ik las het niet, want dat kan ik niet opbrengen, maar ik zag een artikel in de krant over de tegenwoordig nogal opgangmakende leer dat God best wel eens een vrouw geweest zou hebben kunnen zijn. Dat wil zeggen, het wordt niet gezegd dat het zo was, maar er wordt gezegd dat het wel gekund zou hebben. Ik weet niet hoe men daarbij komt, het kan me ook helemaal niks schelen, want ik ben ervan overtuigd dat het niet klopt. Maar kijk, in de toelichting krijg je dan een verhaal van dat er toch aanwijzingen in de Bijbel te vinden zijn dat God vrouwelijk is, onder sommige omstandigheden. Ja, en dat is wel waar, maar dat wil nog niet zeggen dat hij dus een vrouw is, want dat is wat anders, maar dat ontgaat de heren dan. En dat komt omdat ze niet weten wat vrouwelijk of mannelijk is, want zij denken dat het hetzelfde is als vrouw of man. En als er aanwijzingen zijn dat God vrouwelijk is, dan wil dat nog niet zeggen dat God dus een vrouw is. Dat is heel wat anders. Maar inderdaad, die aanwijzingen zijn er. Maar zoals altijd, er zijn wel meer aanwijzingen die dan prompt verkeerd worden uitgelegd, maar op de meest vreemdsoortige opvattingen ontstaan. Natuurlijk zijn er aanwijzingen dat God vrouwelijk is, omdat nou eenmaal, ik zal maar wat zeggen, vorige week hoorde ik meen dat het hier was, iemand zeggen van ja, God is een man, want het paaslam was een volkomen mannetje, hè? Was een volkomen mannelijk dier. En het is met de meeste offers zo, dat is waar. En hij is een beeld van de Heer Jezus uiteraard, en dus mannelijk. Maar het neemt niet weg dat wij ook kennen het offer van de rode vaars. En dat is wel degelijk een vrouwtje, een koe dus. En wel degelijk ook als beeld van de Heer Jezus. Het is een uitzonderingsgeval, dat is waar. Maar niettemin hebben we daar dan zo'n aanwijzing. Wel, er zijn meer van dergelijke aanwijzingen te vinden. En ik weet niet of de heren theologen dat daar allemaal aan gedacht hebben, of ze al die argumenten kennen, maar dat doet het ook niet toe. Maar in ieder geval is het zo dat al wat geopenbaard wordt, al wat gedaante aanneemt, al wat in deze wereld verschijnt, principieel vrouwelijk staat tegenover de onzienlijke dingen. Dat is een fundament, dat is een heel principiële aangelegenheid, dat al wat zichtbaar is, feitelijk vrouwelijk is ten opzichte van, en dat laatste mag je nooit vergeten, dat ten opzichte van. Want het blijft zo dat begrippen wat vrouwelijk en mannelijk relatieve begrippen zijn. Dat wil zeggen, ze kunnen niet zelfstandig gezien worden. Je kunt niet in absolute zin zeggen, iets is mannelijk of iets is vrouwelijk, maar het is altijd zo van iets is vrouwelijk ten opzichte van wat anders, of iets is mannelijk ten opzichte van wat anders. En vandaar dan ook dat we te maken krijgen met dingen die zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. Dat hangt er vanaf ten opzichte van wie. En dat principe geldt zelfs in verband met de godheid, want het blijft toch erg, ik zal er wel weer een opgehangen worden om wat ik nou zeg, maar het blijft waar dat als God zich openbaart, zichtbaar wordt in deze wereld, is dat zichtbare van God vrouwelijk ten opzichte van dat wat van God onzichtbaar is. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik kan er niet anders van maken, maar zo is het nou eenmaal. Daarom, als God woont te midden van Israël, dan is Israël vrouwelijk ten opzichte van God. Maar als God woont in de gemeente, dan is de gemeente vrouwelijk ten opzichte van God. Dat is precies hetzelfde. Vrouwelijk ten opzichte van, daar gaat het om. Zijn relatieve begrippen. Het hangt er dus vanaf waarover we praten. In het algemeen wordt van de Heer Jezus gesproken als over de man. Natuurlijk was de Heer Jezus een man. Ongetwijfeld. Maar het neemt niet weg dat hij in een vrouwelijke relatie stond ten opzichte van zijn hemelse vader. Als je dat als twee dingen uit elkaar ziet, dan is daar een verhouding mannelijk-vrouwelijk. Niet de verhouding man-vrouw, maar de verhouding mannelijk-vrouwelijk. Het misverstand staat doordat we niet weten wat dat is. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst met die begrippen te maken kreeg. Dat was in de vijfde klas van de lagere school, want toen moest ik op Franse les. Hè? En ik heb dus bij elkaar 7 jaar Franse les gehad. En ik heb het bijzonder ver gebracht. Het eerste wat ik heb moeten leren was dat een pijp was vrouwelijk. En dat begreep ik nooit, want ik had nog nooit een vrouw een pijp zien roken. Maar het was nou eenmaal zo. Niemand kon me dat verklaren. Dat wordt dan prompt gevraagd. Iedereen vroeg dat. Waarom is dat zo? Hè? Maar het werd niet toegelicht. Dat moest je nu eenmaal zo leren. Want je had mannelijke en vrouwelijke woorden. En hoe dat nou zo kwam, dat weet ik niet. En dan moet je je daarbij bedenken dat wij dan ook altijd nog verondersteld worden te geloven dat de mens oorspronkelijk helemaal geen geluid kon uitbrengen. Dat hij daarna klanken begon uit te stoten. Dat hij vervolgens die klanken een beetje gesorteerd heeft, zodat ze herkenbaar zouden zijn voor de soortgenoten, waaruit hij dan zijn taal ontwikkeld heeft. Maar welke idioten op het idee gekomen is om onderscheid te maken tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandig naamwoorden. Hè? Want dat is toch onzin dan? Dat is toch alleen maar lastig, dat is alleen maar een handicap in de taal. Dat is geen gemak, dat is een handicap. En in vele westerse talen is dat dan ook weer verdwenen. In het Nederlands kennen we het nog net een beetje. Ik heb ook regelmatig een woordenboek nodig om te kijken of een woord mannelijk of vrouwelijk is. Is het een zij of is het een hij? Een stichting is een zij, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat moet je soms weten, hè, voor... Ja, zij heeft haar domicilie enzovoort. Dat is een zij, dus dat moet je dan weten. Dat is nog vrouwelijk. Maar verder, ja, hoe weten we dat? Omdat het in het woordenboek staat. Maar verder weten we het al niet meer. We zijn het verleerd. En in het Engels komt het helemaal al niet meer voor, geloof ik. Maar in de oude talen komt het nog wel voor. Waarmee je maar weer ziet dat er dus geen sprake is van de ontwikkeling van een taal. Maar in tegendeel, men verliest het een en ander. De taal wordt steeds armer. Maar waar het nou maar om gaat, is dat in de begin een woord was. En in de beginnen waren woorden nog mannelijk en vrouwelijk, de zelfstandige naamwoorden. En dat was zo, omdat nou eenmaal bepaalde voorwerpen inderdaad mannelijk of vrouwelijk waren. Ze hadden een mannelijk of vrouwelijk karakter. En meneer Medema zal wel zeggen, dat is de yin en yang leer. En dat zou wel kunnen, want ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik weet alleen dat er toevallig nog wel mensen zijn op aarde die nog een beetje weten van dit soort oorspronkelijke waarheden. En of die mensen nou toevallig dat yin en yang noemen, dat kan me helemaal niet schelen. In ieder geval lijkt het me makkelijk om het yin en yang te noemen, want dan zijn we af van het principe man en vrouw.
Wat
is
dan man en wat is vrouw van yin en yang?
Oh, dat weet ik niet. En let u wel, meneer Medema vroeg zich af of ik dat die leer wel kende. Ik kan zeggen ja, en bovendien weet ik ook hoe je het spelt. Nou goed, dus als hij ooit dat bandje hoort, dan moet hij zijn woordenboek er maar even bijpakken. Kijk, dingen zijn niet te veroordelen omdat andere mensen dat toevallig ook geloven, omdat het in andere culturen ook voorkomt. Het komt in het Frans voor, het komt in het Duits voor, het komt in het Nederlands voor en wij zouden het dus moeten weten. En men heeft altijd verzuimd mij dat te leren. Ik ben blij dat er iemand geweest is. Er was een Jood feitelijk, ja. Die mij geleerd heeft wat het verschil was tussen mannelijk en vrouwelijk. Het verschil tussen man en vrouw, dat wist ik al lang, inmiddels. Hè? Maar tussen mannelijk en vrouwelijk, dat hebben ze me toch nog achteraf moeten uitleggen. Want dat is namelijk niet hetzelfde. En het principe is dus inderdaad dat het mannelijke, het inhoudelijke is. En eigenlijk heel fundamenteel is het mannelijke het onzienlijke. Maar in ieder geval, het is het inhoudelijke. En daarom is het onzienlijk, want het zit ergens in namelijk. Het wordt namelijk bevat door iets anders. En daar waar het zich in bevindt, of dat waar het mannelijke zich in bevindt, of behoort te bevinden, dat is het vrouwelijke. Dat wil zeggen, het omhullende is vrouwelijk, de verpakking, ik bedoel het niet oneerbiedig hoor, heus niet, maar de verpakking is vrouwelijk en de inhoud is mannelijk. Zie? Ja, zo is het nou eenmaal. En ik weet, er zijn wat, in de taal vind je soms mannelijk en vrouwelijke woorden die kennelijk onjuist zijn, waarvan het geslacht kennelijk onjuist is. Maar in het algemeen is dat een heel handig middel om het in de taal toe te passen. Maar bedoel, de taal is niet doorslaggevend. In ons geval is de schrift natuurlijk doorslaggevend waar dat noodzakelijk is. Hè? En daar gaat het nou maar om. Hoe het ook zij, we hebben de hele schrift door met dat principe mannelijk-vrouwelijk te maken. Dat is bijvoorbeeld al zo in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, waarin het evangelie wordt uiteengezet. Daar wordt namelijk gesproken over de verhouding die er is tussen de schepper en de schepping. En dat is fundamenteel de verhouding tussen de man en de vrouw, of beter gezegd het mannelijke en het vrouwelijke. En de vrouw is natuurlijk de uitbeelding van het vrouwelijke. Dat is wel waar, dat verband is er vanzelfsprekend. Maar je moet het zo zien dat God de schepper is. Hij is degene die onzienlijk is. Hij is geest, hij is degene die inhoud geeft aan de schepping. En daarom mannelijk. En vandaar dat de schepping als het omhullende, als de veruiterlijking enzovoorts, als het zienlijke, vrouwelijk is ten opzichte van God. Dus als we spreken over de verhouding tussen God, de schepper en de schepping aan de andere kant, dan spreken we over de verhouding mannelijk en vrouwelijk. Dat betekent dat de hele schepping per definitie vrouwelijk is. Maar vervolgens is het zo dat in de schepping zelf onderscheid gemaakt kan worden weer tussen mannelijk en vrouwelijk. Er zijn bepaalde mannelijke beginselen in deze wereld, in de zienlijke wereld, en bepaalde vrouwelijke beginselen uiteraard. En wat de mensheid betreft zou je kunnen zeggen dat de mensheid in zijn totaliteit vrouwelijk staat ten opzichte van haar schepper. Haar schepper, ja. Maar je kunt aan de andere kant zeggen dat de mensheid verdeeld wordt in mannelijke en vrouwelijke mensen. Zie? Gezamenlijk zijn ze allen vrouwelijk ten opzichte van de schepper, maar onderling verschillen ze. Onderling heb je weer de tweedeling van mannelijk en vrouwelijk. En eigenlijk is het zo dat elke tweedeling in deze dualistische wereld een deling is van mannelijk en vrouwelijk. Want ik noemde net de verhouding tussen God en de mensheid, waarbij God mannelijk is en de mensheid vrouwelijk. Maar daarna krijg je een onderscheid tussen de mensen als zodanig, namelijk mannelijke mensen en vrouwelijke mensen. Mannen en vrouwen noemen wij dat gewoon dus, omdat het zo duidelijk is. Maar daarna krijgen we bij elk mens ook weer een verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk. Want de geest die in de mens is, is mannelijk ten opzichte van het lichaam waar die geest in woont. En dat betekent dat elk menselijk lichaam per definitie vrouwelijk is ten opzichte van de mens van wie dat lichaam is. Of ten opzichte van de geest die in dat lichaam woont. Heel eenvoudig principe. Al wat je van de mens ziet is dus vrouwelijk ten opzichte van dat wat van de mens niet gezien wordt. Nou, en dan kun je nog doorgaan. Want nemen we nou alleen het zienlijke aspect van de mens, namelijk zijn lichaam, dan is daarin ook weer zo'n dualisme. Namelijk, daar hebben we aan de ene kant het hoofd, dat is de bovenkant gewoonlijk. Hè? Gewoon enerzijds hè, hebben we het hoofd en anderzijds hebben we het lichaam. En het hoofd is mannelijk ten opzichte van de ledematen, de rest van het lichaam. En verder is het zo dat waar mannelijk en vrouwelijk van elkaar gescheiden worden, daar houdt het leven op. Dat is ook een universeel principe. Daar houdt het bestaan op. En nog sterker, nou krijg ik last met feministen natuurlijk, maar nog sterker. In feite is het zelfs zo dat het bestaansrecht, ik praat heel diep filosofisch, ik heb het niet over mensen, ik heb het niet over vrouwen. Maar dat in, heel diep is het zo dat het bestaansrecht van het vrouwelijke ophoudt wanneer het vrouwelijke het mannelijke niet erkent. Of nog sterker, wanneer het mannelijke en het vrouwelijke niet bij elkaar komen en wanneer het vrouwelijke niet gevuld wordt door het mannelijke, dan houdt het bestaansrecht van het vrouwelijke op. Van het mannelijke niet, omdat het mannelijke in zichzelf bestaat, al was het alleen maar in de persoon van God zelf. En fundamenteel is het begin der dingen dus inderdaad mannelijk. Dat is ook bij de mensheid zo, dat is wat de apostel Paulus ook zegt in 1 Korinthe 7, 1 Korinthe 11... geloof ik, ja. Maar die zegt, eerst was het de man en daarna werd de vrouw geschapen. Wel, het is een heel eenvoudig principe. Ik weet dat het tijd kost om eraan te wennen en om het te kunnen toepassen ook. Maar toch moeten we dat leren.
Kan Paulus bedoeld hebben met het vrouwelijke moet zwijgen in de gemeente? Het niet goddelijke?
Dat, of Paulus bedoeld kan hebben dat, met, dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente, dat het niet goddelijke moet zwijgen in de gemeente.
Het onmannelijke.
Ik moet toch zeggen dat dat dan een overdrachtelijke toepassing is, terwijl ik nooit de neiging heb om in dat hoofdstuk de dingen overdrachtelijk toe te passen, omdat het daarom puur letterlijke aangelegenheden gaat. Maar dat geloof ik niet. Maar ik wil wel even op ingaan. In de eerste plaats is het zo dat het fundamenteel een mannelijke taak is om de goede gemeente toe te spreken, omdat het een uitdrukking is van geest, een uitdelen van geest. Het gaat om geestelijke dingen. Elke redenering is een voortbrenger van woorden en is per definitie een mannelijke aangelegenheid, omdat het aannemen van woord vrouwelijk is. Ik moet er eens aan denken dat woord en zaad in de Bijbel ook overeenkomstige begrippen zijn. En dan ziet u dat meteen, dat het ontvangen van woord gedaan wordt door het vrouwelijke. Daarom luisteren wij mensen als leden van deze schepping naar onze schepper. Wij ontvangen zijn woord. Dat is een vrouwelijke aangelegenheid om te luisteren feitelijk. En daarom is typisch mannelijk om te spreken. En dat is dus een heel normale regel die niet specifiek behoort tot de regels van de gemeente. Maar het is een regel die geldt in het algemeen in maatschappelijke verhoudingen. Wij zijn het ook allemaal verleerd, dat kan mij trouwens ook niet schelen. Maar dat is wel wat je dus in de schrift weer herkent. En zeker in de redeneringen van Paulus en in die dagen. Maar ik moet aan de andere kant zeggen dat ik daarmee niet wil zeggen dat ik meen dat elke gelovige vrouw in de gemeente zou moeten zwijgen. Want dat vind ik een beetje te ver vooruitgedacht. Daarvoor zijn er te veel andere schriftplaatsen die dat zo zonder meer, die daar wat tegen anders tegenover stellen. Het is vrij algemeen om tegenover 1 Korinthe 14, waar het staat dat de vrouwen mogen, dat het hun toegelaten is te zwijgen in de gemeente. Er wordt algemeen tegenovergesteld dat in 1 Korinthe 11 staat dat wanneer de vrouw profeteert of zo of bidt, dat ze dan iets op het hoofd moet hebben. En de vraag is dan, waar zou ze dat nou moeten doen? Want als ze in de gemeente moet zwijgen, waar zou ze dan dat hoofddeksel op moeten hebben? En zo kunnen we dus nog wel even doorgaan. Dus op dat probleem ga ik dus even niet in.
Mag ik u even vragen?
Ja.
God is geest.
Ja.
En dat kunnen van een geest kunnen we toch niet spreken van vrouwelijk of mannelijk?
Nee, als u zegt God is geest, dan is dat fundamenteel mannelijk. Dat is inderdaad waar. Maar wanneer God vrouwelijk lijkt te zijn, of ik zeg het maar een beetje vaag dan, hè? Laat ik het dan anders zeggen. Laat ik dan dat beeld aanhalen van die rode vaars, die een beeld is van de Heer Jezus, dat lijkt me ook duidelijk. Maar het is een vrouwelijk dier, dan is dat zo, omdat die vaars daar het beeld is van de Heer Jezus als mens. En dus als onderdeel van de schepping. Die vlees en bloed heeft aangenomen, die in deze wereld verscheen, geboren uit de vrouw, enzovoort. En die uiteindelijk dan ook was de zoon des mensen. En dat is aardig, dat is de zoon, dat is een mannelijk woord. Maar het wordt weergegeven, symbolisch, door een vrouwelijke gedaante. Want waar het nou om gaat is, dat hij als mens onderdeel was van deze schepping. En hoewel hij de zoon des mensen was en dus de belangrijkste mens uit alle eeuwen, dat wil zeggen degene namelijk die zou moeten volbrengen wat Adam had moeten doen, was hij toch onderworpen aan God. En dat is dan ook de reden waarom die rode vaas dan ook geslacht werd en zijn as verbrand werd en zijn as bewaard werd buiten de lege plaats. Dat wil zeggen dat hoewel hij zulke hoge rechten had in deze wereld, gaf hij ze op en ging hij uit buiten de lege plaats en is daar beschikbaar tot reiniging van het volk. Dat is heel in het kort de betekenis van het offer van de rode vaas. Maar waar het om gaat is dat daar die vaas in beeld is van de Heer Jezus, ondergeschikt aan God. En daarom vrouwelijk. Als degene die God dient. En daarom vrouwelijk ten opzichte van God die de man is. Het komt zelden voor, zulke beelden, maar het komt voor. Ik heb er in het begin vreselijk moeite mee gehad toen ik ooit las uit Joodse bron over het vrouwelijke van God en het mannelijke van God, die men dan een gesprek met elkaar laat voeren, waarbij het mannelijke tot het vrouwelijke zegt van ik ga dit, en dat het vrouwelijke dan zegt ik zal dat doen, enzovoort. Ik heb er vreselijk moeite mee gehad, maar dat was omdat ik niet wist wat het betekende. Omdat ik ook alleen maar dacht van dat is man en dat is vrouw, maar dat is het niet. Het is mannelijk en vrouwelijk in de zin van ontvankelijk en dus dienend en inderdaad ondergeschikt en ontvangend enzovoorts. En zo'n aspect is er in verband met de persoon van God, want zo kennen wij namelijk de Heer Jezus als de knecht des Heren die gekomen is om Gods wil te doen en in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En als je niet beter wist, zou je zeggen, het zou over een vrouw kunnen gaan. Ja, het zal me wel kwalijk genomen worden ooit, wat ik nou zeg. Maar in hem, dat is mannelijk, hè? Natuurlijk is hij een man. Maar in hem woont iets anders. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En als die volheid der Godheid mannelijk is, dan is dat waar het in woont vrouwelijk. Als God woont in de gemeente, is de gemeente vrouwelijk. En de gemeente is vrouwelijk, het is zelfs een vrouwelijk woord. De gemeente, ook in het Grieks, hè? En er wordt over de gemeente gesproken als over haar, en we hebben dat ook gelezen hier in Efeze 5, vrouwelijk. Maar die gemeente is het lichaam van Christus. Waaruit volgt dat het lichaam van Christus dus vrouwelijk is. Maar ik heb u net al verteld, het lichaam van de mens is ook vrouwelijk. Ook het lichaam van de man is vrouwelijk, maar het hangt er maar vanaf ten opzichte van wie. Het is namelijk vrouwelijk ten opzichte van de man zelf, of ten opzichte van het hoofd, zo u wilt, om een ander beeld dan te hanteren. En echt, wij moeten leren wat die begrippen betekenen. Daar zit het hele probleem. We moeten weten wat die begrippen inhouden. En dat zal ons ook trouwens heel wat meer opleveren dan alleen kennis van Efeze 5. Het zal ons veel meer inzicht geven in de verhoudingen die er nou eenmaal binnen de schepping bestaan. En hoe dan ook, dit hoofdstuk hier in Efeze 5, althans dit gedeelte wat ik gelezen heb, begint met vers 21. Ik heb het heel bewust meegelezen, vers 21, waar staat over de gelovigen dat ze elkander onderdanig moeten zijn in de vreze Gods, staat er in de vertaling. Ik meen te weten dat er in de grondtekst staat elkander onderdanig zijnde in de vreze van Christus. Maar daar gaat het nou niet om, maar ik noem het volledigheidshalve. Er wordt gezegd dat we elkander onderdanig moeten zijn. U weet, het is het vers wat altijd tegen ons gebruikt wordt. He? Want we moeten altijd onderdanig zijn aan degene die ons dit vers voorhoudt. Dat weet u waarschijnlijk inmiddels wel. Erg inconsequent. Maar waar het om gaat is dat in de volgende versen uiteengezet worden wie aan wie onderdanig moet zijn. Of geacht wordt te zijn. Want moeten, dat vind ik langzamerhand ook een vies woord. He? Dat lijkt zoveel op wet. Maar hier staat dat we verondersteld worden elkander onderdanig zijn te zijn in de vreze van Christus. En wie dan aan wie? Wel, dat staat in de volgende verse. Gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. U ziet, u vindt er hetzelfde woord. En dat betekent dat volstrekt ten onrechte met vers 22 hier een nieuwe perico begint. Dat is niet goed natuurlijk, hè? Gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. En dan hoofdstuk 6, vers 1. Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. En dan vers 4. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. En dan vers 5. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Enzovoorts. En tot de heren wordt weer gezegd dat zij ook een heer hebben in de hemel. En zo wordt al even uiteengezet wie aan wie onderdanig behoort te zijn. En dat is het eigenaardige, dat er dan over verhoudingen gesproken wordt die verband houden met het maatschappelijke leven, met gewoon de oude mens en de oude schepping, terwijl op de nieuwe schepping nauwelijks wordt ingegaan. Behalve dan dat de apostel Paulus vanuit die verhouding man-vrouw uitweidt naar de verhouding tussen Christus en de gemeente. Waaruit volgt dat er een parallel loopt tussen man en vrouw enerzijds en Christus en de gemeente anderzijds. Maar laten we goed vasthouden welke de volgorde is. Er staat in vers 22, gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Dat wil zeggen dat de vrouw in de eerste plaats natuurlijk de Heer onderdanig is. En op diezelfde wijze, want dat staat er, ook haar man. Er is wel eens meer op gewezen dat Sarah inderdaad de Heer zowel als haar man onderdanig was en haar man dan ook aansprak met Heer. Nou, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar ik hoop dat we begrijpen hoe die situatie zit. De vrouw is dus onderworpen aan Christus, aan de Heer, dat is vanzelfsprekend, maar ook aan de man en op gelijke wijze. In 1 Korinthe 11 gaat de apostel daar ook op in, op hoe die verhoudingen liggen. En daar wordt ook Christus, of dat wil zeggen de Heer en de man gezien in de hiërarchie onmiddellijk boven de vrouw. En dat staat hier ook, vers 23, van de man is het hoofd der vrouw. Het hoofd der vrouw. Gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Op precies dezelfde wijze dus. En de verhouding tussen Christus en de gemeente is dus gelijk aan de verhouding tussen de man en de vrouw. En van de man wordt dan gezegd, dat wil zeggen van Christus wordt dan gezegd in vers 23, en hij is de behouder des lichaams. Dat wil zeggen, hij is degene die het lichaam heel houdt, bij elkaar houdt, verzorgt. Andere vertalingen hebben gewoon, hij is de heiland van het lichaam. Maar hij houdt het, hij onderhoudt het, hij houdt het bij elkaar. Hij houdt het ook in stand. Zie? En dan gaat het verhaal verder in vers 24. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen man in alles. En let wel, hier wordt een norm gesteld. En we moeten goed begrijpen wat de norm is. De norm hier is dat de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat is het uitgangspunt. Dat is niet een ideaal, er wordt ook niet gezegd dat het zo moet zijn, er wordt gezegd dat het zo is. En dat is de norm voor de verhouding tussen Christus en dat is de norm voor de verhouding tussen man en vrouw. Zoals de gemeente onderworpen is aan Christus, zo wordt de vrouw verondersteld onderworpen te zijn aan haar eigen man. En de wet al gezegd, er werd niet gezegd omdat de gemeente de vrouw van Christus is. Dat staat nergens. En er staat ook niet dat het zo is omdat de gemeente de bruid van Christus is. Dat zou namelijk ook helemaal niet kunnen natuurlijk. Omdat het begrip bruid veronderstelt dat er geen gemeenschap is. En deze verhouding die hier beschreven wordt is juist de verhouding waarbinnen juist wel gemeenschap is. Dit is de beschrijving van die gemeenschap. Zie? En daarom gaat het hier inderdaad niet over de verhouding tussen een bruidegom en een bruid. Want ik zou bijna willen zeggen, laat ik het niet merken. Nou ja, zo bedoel ik het nou ook weer niet. Maar ik hoop dat duidelijk is waar het hier wel over gaat. Hier wordt niet gesproken over een bruidegom en een bruid die in de toekomst ooit nog eens met elkaar verbonden zullen worden. Maar er wordt gesproken over een relatie man en vrouw. Dat wordt inderdaad genoemd. Die aan elkaar verbonden zijn. En op grond daarvan wordt de vrouw verondersteld onderdanig te zijn aan haar man. En dat is zo omdat de gemeente ook onderdanig is aan Christus. Niet omdat de gemeente de vrouw, de bruid is van Christus. Ook niet omdat de gemeente de vrouw is van Christus. Maar wel omdat de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus. Want de gemeente is het lichaam van Christus. Dat staat er ook in vers 23. Want Christus, gelijk ook Christus, het hoofd der gemeente is. En het hoofd is mannelijk ten opzichte van het lichaam. Een heel eenvoudige situatie.
Mag ik nog even
vragen? Ja hoor.
Dat onderdanig zijn in alles. Wilt u dat nog even wat nader toelichten? ik bedoel het echt.
Ja.
De gemeente de gemeente wordt daar ook mee genoemd, hè? De verhouding van de Heer
ja.
met zijn gemeente.
Ja.
Maar het is toch heel anders dan dat de vrouw onderdanig is aan de man, om dat op één lijn te zetten. Dat lijkt me dus voor de man erg moeilijk om zich zo te gedragen dat de vrouw dat kan doen in alles.
Ja.
Je krijgt hier bijna het idee dat de vrouw dan heel slaafs dat moet doen, maar dat wordt toch niet bedoeld? Ja, ik zou daar wel graag een andere uitleg voor hebben.
Ja, u zegt het heel aardig. Ik zou er wel graag een andere uitleg voor willen hebben.
Dat onbevroren zijn en zo. Is dat in de praktijk?
Dat is even eerlijk als openhartig. Maar, ja. Maar nee, ik wil er niet uitgebreid op ingaan, want dat heeft, dacht ik, geen zin. Maar
die vergelijking vind ik zo groot.
De, ja, de Heer. Dat blijft ook zo.
Want dit is zo puur menselijk. Bijvoorbeeld in de oude mensen of in de
nieuwe
mensen.
Jawel, maar je moet wel begrijpen dat inderdaad de verhouding tussen Christus en de gemeente als norm gesteld wordt. En wij weten allen dat er in de praktijk wel degelijk wat aan schort. Alleen dat wordt hier niet onderkend, er wordt hier geen rekening mee gehouden. En zo schort er in de praktijk ook wel wat aan de verhouding tussen man en vrouw. Maar eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen, dat kan ik dan doen. Dus ik kan hier een beetje tegemoet komen. Door erop te wijzen dat hoofdstuk 6 vers 1 zegt: gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere. En vers 5 van datzelfde hoofdstuk zegt: gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw Heere naar het vlees. Maar van de vrouwen en van de verhouding tussen man en vrouw staat: gij vrouwen weest aan uw eigen mannen niet gehoorzaam. Dat staat hier niet, maar er staat: weest aan uw eigen mannen onderdanig. En dat staat ook weer in vers 24. Jawel, onderdanig, maar er staat niet gehoorzaam. En er is een verschil tussen. Dat is precies hetzelfde verschil als dat men ons aan de ene kant soms probeert wijs te maken dat de gelovige gehoorzaam moet zijn aan de overheid, terwijl dat er niet staat. Er staat dat de gelovige onderdanig moet zijn aan de overheid. Niet dat hij die moet gehoorzamen om de eenvoudige reden dat hij dat in vele omstandigheden ook niet kan. En uiteraard is dat bij man en vrouw ook zo. Een vrouw kan, een gelovige vrouw, een ongelovige, daar bemoei ik me helemaal al niet mee. En met gelovige vrouwen en een huwelijk trouwens gewoonlijk ook niet. Maar, ja, nou laat ik dat maar eerlijk zeggen. Maar in ieder geval is het zo dat het voor gelovige vrouwen dikwijls onmogelijk is om hun man te gehoorzamen. Omdat men nou eenmaal goden meer moet gehoorzamen dan mensen. Want God staat boven de man. En gehoorzaamheid aan God gaat boven gehoorzaamheid aan de man. En daarom staat er ook niet dat de vrouw haar man moet gehoorzamen. Dat kan namelijk niet zo. Daarom staat er, ze moet onderdanig zijn. Dat wil zeggen, ze moet aan hem onderworpen zijn. Ze moet zich voorhouden dat ze ja, op de hiërarchische ladder nou eenmaal een trapje lager staat. En dat heb ik niet uitgevonden, dus ik hoop niemand dat mij dat kwalijk neemt. Ik excuseer me maar even. Maar zo zit de situatie nou eenmaal. Ik gebruik altijd het voorbeeld wat in Handelingen voorkomt, waar het namelijk gaat over dat de discipelen verondersteld worden te gehoorzamen aan de overheid. Ze moeten namelijk verschijnen voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin, en die zeggen tegen hun, we laten je weer gaan, maar dan moet je wel je mond houden, want je moet niet meer evangeliseren. Dat kunnen we hier niet hebben. En toen zeiden ze, zoiets van, men moet God meer gehoorzamen dan mensen, dus wij gaan wel naar buiten als je ons vrijlaat, maar we gaan er gewoon weer over spreken. En dat deden ze ook. Dat wil zeggen, ze begonnen geen proces om de geldigheid van de uitspraak aan te tasten of zo, of om eronder uit te komen, of een juridische truc te bedenken waardoor het weer wel kon. Of zo, of ze gingen ook niet in beroep, ze zeiden gewoon van, wij zijn wel onderdanig, maar we zijn niet gehoorzaam. Dat betekent dat ze naar buiten gingen, daar gingen prediken, en dat zou dan ook inhouden dat als ze daarna weer opgepakt zouden worden, hadden ze zich erbij neer moeten leggen. En niet zeggen van, dat zijn onrechten enzovoorts. Nee, dat is een overtreding, nou dan een overtreding, moet je de consequenties aanvaarden. En dat geldt ook voor bij ons het onderdanig zijn aan de overheid. Wij zijn niet altijd onderdanig aan de overheid, omdat we vinden dat we God meer moeten gehoorzamen. En dat is, als u dat vindt, dan is dat natuurlijk fundamenteel terecht. Maar dan moet u ook de eventuele consequenties de maatschappelijke consequenties daarvan aanvaarden. Zo zit het nou eenmaal. Dat is onderdanig zijn. En dat, hetzelfde principe is natuurlijk ook van toepassing binnen deze huwelijksverhoudingen. Maar het ideaal blijft natuurlijk dat de man een ideale man is en de vrouw een ideale vrouw is. Dat ze ook inderdaad in staat is om haar ideale man in alles te gehoorzamen. Dat lijkt me duidelijk. Maar dat het onder aardse omstandigheden niet kan, dat blijkt me ook wel duidelijk. En bovendien, wij kennen een verhouding, daar ga ik weer verder met mijn onderwerp. Wij kennen een verhouding tussen een man en vrouw in de Bijbel, waarbij het dan ook helemaal falikant misliep. En dat kwam ook feitelijk omdat de man te hoge eisen stelde aan de vrouw. Oh ja, oh, dat wordt me weer kwalijk genomen. Want ik had het over de Heer en Israël. Want dat is het meest bekende huwelijk in de Bijbel. Duurde ook het langste. He? Nou ja, het duurde wel lang, maar het ging wel kapot. Laten we dat toch even vaststellen dan. He? Ja, ja. Dat was het huwelijk wat de Heer sloot met Israël bij de uittocht uit Egypte. En het is duidelijk dat de huwelijkse voorwaarden vastgelegd waren in wat wij noemen de wet, of soms de 10 geboden, als we het heel erg beperken. Maar in ieder geval is het oude verbond een huwelijksverbond. Dat is niet zo moeilijk. Dat staat bijvoorbeeld, ik noem maar even een paar plaatsen, volledigheidshalve. Er staat bijvoorbeeld in Romeinen 7. Ja, ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan, omdat ik er toch al het een en ander over geschreven heb in het verleden. De brochure over Israël en in de wedergeboorte van Israël. Hè? En in de brochure over de bruidegom en de bruid, wat over dit onderwerp handelt. Dus ik doe het nou een beetje snel. Maar er staat in Romeinen 7, vers 1, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, enzovoorts. Waarmee dus gezegd is dat de wet de verhouding regelt tussen man en vrouw. Er zijn in feite twee normen voor het huwelijk. Ik zeg dat niet goed, maar ik weet niet zo gauw ik het anders moet zeggen. Een huwelijk wordt op twee verschillende wijzen gesloten, maar beide wijzen komen in de Bijbel voor. En ze horen ook bij elkaar. De ene is die van de gemeenschap. Daar komt feitelijk een huwelijk tot stand, want het wezen van een huwelijk is natuurlijk gemeenschap. En ik bedoel echt niet puur seksueel, ik bedoel helemaal op alle terreinen. Het gaat om een gemeenschap, hoe dan ook. En die komt. En wanneer die gemeenschap daar is, dan is daar sprake van een huwelijk, zo zonder meer. Maar het neemt niet weg dat een huwelijk geregeld wordt bij de wet. En dus ook dat een huwelijk geregeld dient te worden bij de wet. Dat is nou eenmaal Bijbels. En dat staat hier ook zo. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Ze zijn aan elkaar verbonden door de wet. Dat is wat hier staat. Zie? En dan staat er maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Dat wil zeggen, de enige manier om fundamenteel, om van een huwelijk af te komen, zal ik maar zeggen, is doodgaan. Dus dat is principieel, totdat de dood ons scheidt, zeggen we dat. En het eigenaardige is natuurlijk toch dat de dood sowieso scheiding betekent. Dat is nou precies wat de dood doet, brengt scheiding ook op alle mogelijke manieren. Maar het principe blijft dat de wet dus een huwelijksverhouding regelt. En uit het vervolg van dit hoofdstuk, de volgende verse, blijkt dat de apostel hier in de eerste plaats spreekt over de huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël. Want de man blijkt hier niemand anders te zijn dan de Heer Jezus zelf, die gestorven is, waardoor de vrouw vrij werd van de man en van de wet des mans, zodat ze ook vrij is om zich met een ander te verbinden. Meneer Medema, ja, met een ander te verbinden, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Hier staat dat het een ander is. Dan zegt men dat ik dan iets geks heb uitgedacht om alsnog die bruidskwestie op Israël van toepassing te kunnen brengen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hier staat het gewoon in vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Zodat blijkt dat Israël eerst getrouwd was met Jehovah onder het oude verbond. Waarna door de dood van de Heer Jezus, maar ook door de dood van de broeders, want er staat hier, zo dan mijn broeders, zijn gij zijt ook gedood, gij zijt ook der wet gedood. Dat wil zeggen dat door de dood van de Heer Jezus, maar ook door de dood van Israël, of nog anders gezegd, door de dood van de man en ook door de dood van de vrouw, beiden vrij zijn en zij staan op uit de dood. De Heer is opgestaan uit de dood, maar ook Israël, dat wil zeggen de Israëlieten staan op uit de dood, want ze worden namelijk wedergeboren als ze tot geloof komen. Ook vandaag bedoel ik maar, en ook in de dagen waarin Romeinen 7 geschreven werd. En dan staat er, opdat gij zult worden eens anderen, want de man is een ander, de man is namelijk degene die uit de doden opgewekt is. Dat staat hier. Dat is niet mijn vondst. Dat staat hier. De vers kom je vanzelf tegen als je gewoon systematisch je Bijbel bestudeert, bedoel ik maar. Hè? En daar mankeert het over het algemeen aan. Maar hier staat dus dat de gelovigen verbonden worden met een ander, opdat gij zoudt worden eens anderen, enzovoorts. Nu wordt altijd meteen weer gezegd, dat gaat dus over de gemeente, maar dat wordt hier niet gezegd. En dan laat ik nog meer zeggen wat hier niet gezegd wordt. Hier wordt niet genoemd de gemeente, al is het van toepassing op de gemeente, maar de gemeente wordt hier niet genoemd. En verder is het zo dat het hele begrip bruid en bruidegom hier ook niet voorkomt, zodat er veel te ver gezocht is. Hier wordt alleen gezegd dat zij zou worden eens anderen, van een ander. En het punt is nu dat een huwelijk niet zozeer de verbinding is tussen een man en een vrouw, maar dat een huwelijk de verbinding is tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En zo wordt het woord huwelijk ook inderdaad in de Nederlandse taal in ieder geval gebruikt. Ook verbindingen van andere dingen dan alleen mensen worden huwelijken genoemd. Ook in de scheikunde en zo komen die begrippen voor, zal ik dan maar zeggen. En in het bedrijfsleven trouwens ook. Hè. Bedoel maar, het is een heel eenvoudig begrip. Het is de verbinding namelijk tussen mannelijk en vrouwelijk. En daarover wordt hier gesproken. En dat mannelijk en vrouwelijk was in de eerste plaats de Heer en Israël. Maar hier is het in de tweede plaats, dat wil zeggen in tweede instantie de gemeente, want daar wordt het op van toepassing gebracht hier in Romeinen 7. Alleen in dat verband spreken we niet over, zelfs niet over man en vrouw, zeker niet over bruid en bruidegom, want het wordt helemaal niet genoemd. Maar het gaat om een andere eenheid, namelijk het huwelijk tussen hoofd en lichaam, waarbij het hoofd mannelijk is en het lichaam vrouwelijk. Dat is een heel, heel eenvoudige zaak wanneer we het begrip mannelijk en vrouwelijk kennen. Maar ja, u verwacht toch niet echt dat de Bijbel zelf er een hoofdstuk aan besteedt om die begrippen uit te leggen? Als de Bijbel spreekt ergens over een tafel, wordt het toch niet eerst uitgelegd wat een tafel is? En hoeveel poten er wel niet onder kunnen zitten? Enzovoorts. En als het gaat over een steen, wordt er toch niet bijgezegd hoe zo'n steen dan opgebouwd is en waar hij vandaan komt en hoe hij er zo al kan uitzien? Je kunt er niet verwachten dat de Bijbel eerst een complete beschrijving geeft, een complete encyclopedie is van alle verschijnselen in deze zienlijke wereld. En ook in de onzienlijke, want daar komt het op neer. Om dan vervolgens te verklaren wat er verder mee gebeurt. En ik bedoel maar zo, begrippen als mannelijk-vrouwelijk hoeven helemaal in de Bijbel niet uitgelegd te worden. Want het zijn begrippen die zeer eenvoudig zijn en verband houden met de oude schepping. En aangezien de Bijbel uiteenzet hoe een nieuwe schepping tot stand komt, speelt dat zozeer geen rol. Het lijkt me toch wel simpel dat niet hoeft te staan. Er zijn wel Bijbelse argumenten om uiteen te zetten wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk, uiteraard. Maar verwacht nou niet dat uitgebreid beschreven wordt hoe het is. Net zo goed als de Bijbel wel degelijk, in de Bijbel wel degelijk te vinden is hoe deze wereld is opgebouwd, zal ik maar zeggen. Hoe deze schepping feitelijk eruit ziet, mag ik niet zeggen, want zo ziet het er niet uit. Maar hoe de verhoudingen werkelijk zijn tussen hemel en aarde, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dat vind je erin, alleen er is geen enkel hoofdstuk aan gewijd. Waarom ook? Het zijn zulke elementaire beginselen, die worden echt in de Bijbel niet verklaard. Dat is ook niet nodig ook trouwens. Maar ze schijnen er wel in door, ze komen er wel in tot uitdrukking. En wanneer we dus de Bijbel bestuderen, vinden we die dingen vanzelf. En zo is het hiermee ook. Want waar het hier om gaat, is inderdaad dat er oorspronkelijke verhouding was tussen de oude schepping en nieuwe schepping. En dus ook tussen de Heer en Israël. En dat die verhouding ten einde is gebracht door de dood, in ieder geval van de man. Maar aangezien de dood ook fundamenteel een relatieve kwestie is, is het tegelijkertijd de dood van de vrouw. Ja, daar heb je misschien nog niet over nagedacht. Maar dood is ook zo'n betrekkelijk begrip. Dood voor wie? Zie, een natuurlijk mens is levend voor zijn medemensen, maar hij is dood voor God. En pas na jaren, zal ik maar zeggen, sterft de mens ook lichamelijk en is hij dood voor zijn medemensen en voor God. Maar levend weer voor de anderen die met hem in het dodenrijk zitten. Begrijpt u wel? Het is een relatieve kwestie. Dood, maar voor wie? En dus ook levend, dat is tegenovergesteld, maar de vraag is ook altijd levend, maar voor wie? En als u de Bijbel leest, zult u zien dat het er meestal bij staat. Opdat wij goden leven zouden. Niemand leeft of sterft zichzelf, staat er. Maar hij is dood voor God, of hij is levend voor God. En we zijn levend gemaakt omdat we God zouden dienen. We zijn goden levend geworden, enzovoort. Daar gaat het om, levend voor God of dood voor God. En als we dood zijn voor God, dan houdt het dus in dat God dood is voor ons. Dus wederzijds dan. En als een man sterft, dan sterft hij voor zijn vrouw. Dat wil zeggen, die blijft levend achter, zeggen wij. Maar fundamenteel is het zo dat de vrouw dan gestorven is voor haar man. We zijn allebei dood, want de scheiding tussen beiden. Zie? Ja, we zijn een beetje afgestompt in die dingen. We denken er niet zomaar over na. Maar dat zijn de begrippen, dat zijn fundamentele begrippen. Niet specifiek Bijbels, maar je moet ze kennen om de diepere betekenis van de schrift te kunnen verstaan. Uiteraard, om er doorheen te kunnen kijken, te begrijpen wat God zegt. Want je moet natuurlijk wel zich realiseren dat als God zich uitdrukt, doet hij dat zeer fundamenteel. En dat mogen we ook inderdaad van hem verwachten. Dat hij tenminste niet oppervlakkig spreekt. Dus zoveel mensen zijn al oppervlakkig. Laat God nou alsjeblieft diepzinnig zeggen precies wat hij bedoelt. En hij doet dat. En aan ons is het om dat nauwkeurig te bestuderen. Het gaat er dus om dat hier in Romeinen 7 geleerd wordt dat Israël aan de Heer verbonden was door de wet. Wij vinden dat natuurlijk ook in andere schriftplaatsen. Ik moet volledigheidshalve natuurlijk nog een paar noemen. En dan noem ik in de eerste plaats Jeremia 31. En dat doe ik met opzet, omdat daarin ook gesproken wordt over een toekomstig huwelijk. Weer tussen de Heer en Israël. Dat moeten we even weten. Er staat namelijk in Jeremia 31 vers 31. Nee, ik lees eerst even eerder. Ik lees eerst even Jeremia 31 vers 22. Het laatste stukje van vers 21. Daar staat: keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En dan vragen we ons af, waarvan onttrekt zij zich dan? En waarvan is zij dan afkerig? En dat staat er niet zo uitdrukkelijk bij. En dat bevestigt meteen wat de betekenis ervan is. Want het betekent dus dat ze zich onttrekt van de gemeenschap. Van de gemeenschap met haar man wel te verstaan. En daarom zegt de man, keer terug. Keer weder. Zoals het staat in Hosea, geloof ik. Keer nochtans weder tot mij. Ik meen dat het Hosea was. Zullen we nou niet zo goed te binnen schieten. Maar kijk eens wat hier staat. Er staat, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Dat wil zeggen dat het erop wijst dat Israël, de jonkvrouw Israël uit vers 21, niet bereid was tot gemeenschap met haar man. Ze wilde haar man niet ontvangen. Vandaar dan ook dat Izebel, die een type is van Israël, dat haar naam betekent letterlijk onaangeraakt. Dat wil zeggen, die naam veronderstelt dat zij inderdaad haar man nooit ontvangen heeft. En dat is nou dat is juist wat tegen haar gebruikt wordt. Hè? Dat is juist haar gebrek geweest. En het gebrek van deze jonkvrouw Israëls is geweest dat ze zich heeft onttrokken van, dat ze afkerig was van de gemeenschap met de Heer. En daarom staat hier over de toekomstige bekering van Israël, staat hier dat ze moet zou wederkeren tot deze haar steden. En dan, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En dan, want de Heere, de man dus feitelijk, de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Het punt is dat de afkerige jonkvrouwe Israëls de man in het verleden niet omving. De man was niet welkom in het midden van Israël. En hier staat dat de Heer wat nieuws op aarde heeft geschapen. Het had net zo goed vertaald kunnen worden met de Heere zal wat nieuws scheppen op aarde. Krijg ik weer ruzie met de Hebreeën, maar dat heb ik al, dus dat maakt al niet meer uit. Maar het had net zo goed zo vertaald kunnen worden. De Heer zal wat nieuws op de aarde scheppen. Wat dan wel? Wel, dat de vrouw de man zou omvangen. Let wel, hier wordt dus gesproken over een wederkeren. Dat wil zeggen over een nieuw huwelijk. En in de tweede plaats wordt gezegd dat het gaat om een nieuwe schepping. Waarin dat gebeurt. De Heer heeft wat nieuws geschapen. En dat is nou precies waar de apostel Paulus in Romeinen 7 op ingaat. Wanneer hij zegt dat de man is opgestaan uit de dood. En dat wanneer een Israëliet tot geloof komt, dat hij dan vrij is om zich te verbinden met een andere man. Namelijk met Christus. Dat wil zeggen, daar is opstanding en wedergeboorte. Kortom, dat is een nieuwe schepping. Dat is wat hier staat. De Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. En hij spreekt dus over een nieuwe schepping. En een nieuwe schepping kan alleen nadat de oude volleindigd is. En zo ziet u maar weer, Nicodemus, om maar zijn andere naam te noemen, dat hier gesproken wordt over wedergeboorte. Ja. En dan gaan we verder naar vers 31. Waar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En dan staat er, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. In het kort komt er dus op neer dat de Heer in vers 31 een verbond aankondigt ter vervanging van het verbond dat in vers 32 genoemd wordt. In vers 32 is het oude verbond. Het oude verbond is dus niet het verbond met Abraham, maar het oude verbond is het verbond wat God gesloten had bij de uittocht uit Egypte. Dat staat er. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, teniet gedaan hebben, dat wil zeggen, zij hebben zich niet aan dat verbond gehouden. Wel, dat kan van het verbond met Abraham al niet gezegd worden, want er waren geen eisen aan verbonden. Er was maar een eenzijdig verbond. Maar dit was een tweezijdig verbond. Israël werd geacht de Heer te dienen, als de vrouw werd ze geacht de man te dienen. En er staat dat zij dat verbond vernietigd hebben. En dan zegt de Heer, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus er was inderdaad sprake van een huwelijk toen het oude verbond gesloten werd. Bovendien, misschien herinnert u zich dat Mozes tot Farao moest zeggen bij de uittocht het volk moest trekken om de Heer een feest te vieren in de woestijn. En ik heb me later altijd afgevraagd, welk feest mag dat dan wel geweest zijn? Hè? Dat was de bruiloft. Dat was het huwelijk. Dat moet het geweest zijn. Ik zou niet weten wat anders was. Het moet geweest zijn de vereniging die tot stand kwam, althans via de wet tussen de Heer en Israël. Alleen er staat, zij hebben het verbond verbroken, hoewel hij hen getrouwd had, waaruit volgt, uit het parallelisme volgt, dat het verbond dus een huwelijksverbond was. Een wet was een huwelijkswet. En vandaar dat de apostel Paulus in Romeinen 7 spreekt tot degene die de wet verstaan. Als ze de wet niet verstaan, zullen ze nooit begrijpen waar hij het vervolgens over heeft. Dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, enzovoorts. Zie? Maar als je de wet verstaat, weet je dat die wet een huwelijkswetgeving is. En dan wordt er gezegd, hier in Jeremia 31, niet alleen dat er zo'n oud huwelijk was, een huwelijk wat ooit gesloten was, maar bovendien wordt er gezegd in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En dit is een vers wat in het Nieuwe Testament vaak geciteerd wordt, en waar ook op gezinspeeld wordt, in verband met het nieuwe verbond. Al moet ik zeggen dat dat meestal is, niet in verband speciaal met het Israël, het volk Israël, maar meer speciaal in verband met de gemeente, omdat de gemeente nou eenmaal leeft onder het nieuwe verbond. We hebben dat eerder besproken, Want we hebben gezien dat een van de kenmerken van de verborgenheid is dat dat wat aan Israël beloofd werd, in eerste instantie van toepassing zou zijn op de heidenen. Dat wil zeggen, nee, ik zeg het verkeerd, op de gemeente, zo moet ik het zeggen. He? Op degene die tot geloof zouden komen. De eerstelingen, die voor de Heer zouden zijn, enzovoorts. Dat is juist het belangrijkste aspect van de verborgenheid. Wel, wat hier gezegd wordt, is dus, er was een oud verbond, het was een huwelijksverbond. Er komt dus een nieuw verbond, is vers 33. En wij concluderen, wij zouden uit die parallel moeten concluderen, dat in vers 33 dus gesproken wordt over een nieuw huwelijk. Begrijpt u wel? Vers 32 zegt, het was een verbond en het was een huwelijk. Vers 33 zegt, er komt weer een verbond. En dan zou je moeten concluderen, het is dus ook een huwelijk. Meneer Medema zegt, dat gaan we veel te ver. Maar ik zeg, het staat hier wel, al wordt het woord huwelijk niet genoemd. Er staat dat ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En dat is de toelichting op wat in vers 22 stond. Waar gezegd werd dat de vrouw de man zou omvangen. Hier is die nieuwe schepping. Hier is namelijk een nieuw verbond in verband met de nieuwe schepping. En de vrouw zou de man omvangen. En dat blijkt doordat inderdaad de wet van de man, de wet des heren dus, in hun binnenste zou zijn. Waarbij de wet dan mannelijk is. Hè? En Israël of degene wie het maar over gaat, vrouwelijk, vanzelfsprekend. En daarom staat er ook, zal die wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Nou, dat is toch een uitbeelding van een huwelijk. En zelfs als hier helemaal het woord huwelijk of trouwerij niet genoemd werd, zouden we op grond van de betekenis van begrippen mannelijk en vrouwelijk moeten concluderen dat God hier het mannelijke vertegenwoordigt en het volk het vrouwelijke. Want God zou hem tot een God zijn en zij zouden hem tot een volk zijn. Er worden twee dingen met elkaar verenigd en het lijkt me duidelijk dat in die tweeheid God de mannelijke helft is en dat Israël de vrouwelijke helft is. En waar het dus gaat om mannelijk en vrouwelijk is er sprake van een huwelijk. Dus wat we in de gaten moeten hebben is dat het oude verbond spreekt over een oud huwelijk wat teniet gedaan is. In laatste instantie door de kruisiging van de Heer Jezus. Maar vervolgens ook wordt er gesproken over een nieuw verbond. En dat zou al ook weer een huwelijk zijn. En ik zeg dus dat het nieuwe verbond inderdaad wordt toegepast op de gemeente. Bewijs? Efeze 5. Maar daarover straks meer. Want we gaan eerst koffie drinken. Wel, ik noem nog even wat op. Bijvoorbeeld... Ja, Jeremia 3, derde hoofdstuk van Jeremia. Even kijken of ik het zelf kan vinden. Ja, Jeremia 3 vers 14, waar... Gezegd wordt tot Israël, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En dat is heel interessant dat het hier zo staat. Er wordt gezegd tot kinderen, want ik heb u getrouwd. En die kinderen zijn geen man, ze zijn ook niet mannen, ze zijn kinderen. En toch worden zij getrouwd, namelijk omdat het niet in de eerste plaats gaat om man en vrouw, maar om het mannelijke en het vrouwelijke. En deze kinderen, wie het ook zijn, staan in ieder geval vrouwelijk ten opzichte van de Heer die tot hen zegt, ik heb u getrouwd. Dat is heel eenvoudig. En dan gaat het vervolgens over wat onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Hè? Ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit één geslacht, en zal u brengen te Sion en zal u herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het spreekt dan inderdaad over het nieuwe verbond. Maar goed, ik wou het hier maar bij laten. En ik ga dan door naar andere schriftplaatsen, waar gezegd wordt dat er ook inderdaad opnieuw een huwelijkssluiting zal zijn tussen de Heer en Israël. Na opstanding uiteraard, na wedergeboorte. En ik werk mijn rijtje hier maar even af. Dat is Jesaja 54. Jesaja 54 vers 5. Vers 4 lees ik. Er staat: vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. En er wordt dus gezegd dat Israël ooit niet alleen jong was. Maar bovendien was Israël ooit een weduwe, staat er. En daarom staat er: zal de smaad uw weduwschap niet meer gedenken. Want de man van Israël was namelijk gestorven. En vanuit Jesaja 54 moet ik zeggen, zou namelijk sterven. Maar hier wordt gezegd dat die situatie niet meer gedacht zal worden. Vers 5, want uw maker is uw man. Dat betekent dus gewoon, want uw maker is uw echtgenoot. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. U ziet dat het nieuwe verbond in verband gebracht wordt zelfs met de hele aardbodem, hè? De ganse aardbodem, niet alleen met Israël, maar het wordt zelfs van daaruit nog uitgebreid ook. En dan staat er vers 6, want de Heere heeft u geroepen, en ik zeg weer, het had net zo goed vertaald kunnen worden met, en de Heere zal u roepen, is volstrekt hetzelfde, als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Dat wil zeggen dat de Heer hen opnieuw zal trouwen en dat het Israël, wat vroeger de huisvrouw der jeugd was, dat wil zeggen onder het oude verbond, zal weer met Israël met de Heer in een huwelijksverbond treden. Dat staat hier. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dan, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u, een ogenblik van u verborgen, maar met een eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. En er wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat de Heer opnieuw in een verbond zou treden met Israël, nadat hij zich een kleine tijd verborgen zou hebben. Diezelfde gedachte vinden we in Jeremia, wat we zojuist al gelezen hebben. En ik ga van daaruit dus naar een andere schriftplaats, namelijk Ezechiël. Ezechiël 16. Ezechiël 16 spreekt over de Israëls ontrouw als vrouw. Dat wil zeggen, het spreekt over de hoererij van Israël. En ik lees het nou maar niet, uit pietijd zal ik maar zeggen. Hè? Dan staat er in Ezechiël 16 vers 59. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Dat wil zeggen, brekende het huwelijk. Dat blijkt uit het hele voorgaande gedeelte, het hele hoofdstuk, dat het ging over het breken van een huwelijk door ontrouw, namelijk door overspel. Doordat Israël andere heren, andere mannen, of gewoon andere goden diende. En daar staat hij dus ook. Je hebt de eed veracht, brekende het verbond. En dan zegt de Heer in vers 60, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Zie, het oude verbond en het oude huwelijk was verbroken, maar de Heer zal aan dat verbond denken en er zal een dag komen waarop de Heer een eeuwig, een nieuw verbond dus, zou oprichten met Israël. Een nieuw huwelijk dus ook, en zo staat het ook in vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. En heerest is hier dus synoniem met man. Zoals we juist lazen in Jesaja 54. Het gaat om de man die gestorven was, maar die opgestaan is uit de dood. En die Israël opnieuw tot vrouw zal werven. En dat onder een nieuw verbond uiteraard. En daar gaat het hier ook om. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Kortom, gij zult weten dat ik uw man ben. Dat is Ezechiël 16. En dan ga ik verder naar... Eens even kijken, ik heb hier, ik heb nog Jesaja trouwens, Jesaja 62. Het is een wat ingewikkeld vers, maar Jesaja 62, vers 4 en 5, waar het gaat over het toekomstige herstel van Israël. Er staat, tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land, het getrouwde, want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. En hier wordt dus inderdaad gesproken over een toekomstig herstel van Israël. En dan wordt er gezegd dat het weer getrouwd zal worden. Ik weet wel, men redeneert dat weg door te zeggen van het huwelijk wordt gesloten met het land. Maar het lijkt me toch een beetje vreemd dat God een huwelijk sluit met het land en niet met het volk. Hè? Het gaat natuurlijk om het land en het volk als eenheid. Het land waarin het volk woont en het volk waarin de Heer zou wonen. Dus tot het land zou gezegd worden, het getrouwde. En tot Israël, mijn lust is aan haar. Want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Want, vers 5, komt de verklaring. Want, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. In de brochure over de bruidegom de bruid heb ik dit vers uitgesplitst. Dat wil zeggen dat het hier gaat om vier kleine zinnetjes die met elkaar parallel staan. En als je die parallel vergelijkt, dan zie je in één oogopslag waar het over gaat. Er staat namelijk in de eerste zin, een jongeling zal een jonkvrouw trouwen. En het tweede zinnetje, uw kinderen zullen u trouwen. En de jonkvrouw is dus u, namelijk Israël. En de jongeling, namelijk de man, is uw kinderen. En die bruidegom die hier genoemd wordt, de jongeling dus, zijn dus kinderen van Israël. Zij die uit Israël zijn voortgekomen, en het kan alleen maar slaan natuurlijk op de gemeente, omdat die jongeling natuurlijk in eerste instantie Christus is, die uit Israël is voortgekomen, die een kind van Israël is en is al trouwen met Israël. Alleen, de bruid is niet alleen een meervoud, dat wil zeggen, de jongvrouw bestaat uit meerderen, namelijk uit alle leden van het volk, maar de bruidegom bestaat ook uit meerderen. Er staat uw kinderen en niet uw kind. En dat komt omdat het gaat over Christus en allen die in Christus zijn, zodat je in Jesaja 62 vers 5 al leest dat de gemeente de bruidegom is. Nou ja, het lichaam is van de bruidegom, het lichaam is van Christus, maar in ieder geval deel uitmaakt van de bruidegom. Dat kun je in ieder geval lezen. En dan wordt het herhaald, er staat, en gelijk de bruidegom, dat is die jongeling dus. Kortom, dat is uw kinderen. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn, want de God van Israël is de bruidegom, en die bruidegom is Christus, en die is God. En het is uw kinderen, omdat het gaat om Christus en de christenen, degene die in Christus zijn. En ze zullen trouwen met Israël. Dat is wat hier maar zo gezegd wordt. En ik weet wel, mensen zeggen, dat kan je zo niet zien. Nee, misschien niet, maar hoe moet je dat dan wel zien? Als je volgens alle regels van de taal gewoon zo'n vers bestudeert, kom je tot deze conclusie. Het is een viervoudig parallelisme, hè? Heel eenvoudig te herkennen, daar kan je geen spel tussen krijgen. Je kunt het alleen misschien niet geloven. Je kunt zeggen, dat moet je zo niet zien. Dat wil dan zeggen, van, dat moet je niet geloven. Ik heb het wel eens meegemaakt. Ik zie het ook wel eens, dat mensen elkaar zitten aan te stoten als ik aan het praten ben. En dan zit de een tegen de ander en zegt, je moet niet alles geloven wat hij zegt, hoor. Dat vertellen ze dan later door aan mij, dan weet ik wat er gezegd is. Hè? Dan zeggen, je moet niet alles geloven wat hij zegt, hè. Ja, nou ja, dat niet, nee, dat hoeft ook niet. Maar of je gelooft dit vers niet, of je gelooft het wel. Maar een andere uitleg lijkt mij volstrekt onmogelijk. En wat we dus zien, is dat ook hier gesproken wordt over een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël, waarbij niet alleen Israël een volk is, maar waarbij ook de Heer, namelijk de bruidegom, een volk is. En welk volk dat is duidelijk genoeg, want het kan er maar één zijn. Dat kan alleen maar de gemeente zijn. Maar goed, laat ik nog even een paar versen opnoemen. Dat is dan in ieder geval nog Hosea. Profetieën van Hosea. Die zijn helemaal duidelijk. Omdat dat huwelijk tussen de Heer en Israël hier gesymboliseerd wordt door een huwelijk tussen Hosea en zijn vrouw, Gomer. En het is dan zo dat in dat het huwelijk van Hosea en Gomer uiteenvalt. Dat wil zeggen, dat was tot mislukken gedoemd. Dat was ook de bedoeling trouwens. Daar was de vrouw ook speciaal toe geselecteerd in dit geval. Ja, dan staat er, neem u een vrouw der hoererijen. Want het moest fout gaan, omdat het een profetie was. Je ziet dat de menselijk lief en leed ondergeschikt is aan Gods doeleinden. En dat zelfs de zonde ondergeschikt gemaakt wordt aan Gods plan. En zelfs een functie kan vervullen in Gods plan. Dat is zo. En dat zie je hier dan ook maar weer. Er wordt eerst gezegd dat het huwelijk helemaal verkeerd zou gaan en zo. En het wordt toegepast op Israël. Waarbij gezegd wordt dat Israël in gedurende bepaalde tijd niet Gods volk zou zijn. Het zou zijn Lo-Ami en Lo-Ruhama. We hebben die profetie al eerder besproken. Dus ik laat het voor wat het is. En ik ga nu door naar vers 17. Zonder nou alle details te verklaren, maar er staat in Hosea 2, vers 17. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en met het kruipend gedierte des aardbodems. En waar het om gaat is dat er sprake is van een verbond, een nieuw verbond dus, want het gaat over de toekomst. En daarvan staat in vers 18, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, voor altijd. Dat wil zeggen dat het begin genoemd wordt van een huwelijk wat nooit meer eindigt. Ja, een huwelijk duurt tot de dood. Maar als er geen dood meer is, duurt het huwelijk dus gewoon altijd voort. Dat is de bedoeling. Ja, of het gaat uiteen vanwege de zonde, maar in de nieuwe schepping is geen zonde, dus dat kan sowieso ook al niet. En dat is de strekking van niet Romeinen 7, waar we zojuist uitlazen, maar van Romeinen 8, waar staat dat we verzekerd zijn dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, van de gemeenschap met God dus, enzovoort. Dat is de situatie onder een nieuw verbond. Maar hier wordt dat toegepast op Israël alleen nog maar. En er staat, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En de nieuwe vertaling heeft zelfs geloof ik staan, ik zal u mij tot bruid werven. Die hebben het heel uitgebreid gezegd. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. Hebt u dat gelezen? Eerst het laatste, goede tierenheid en barmhartigheden, want het gaat om een nieuw verbond wat gebaseerd is op Gods genade en Gods barmhartigheid. Maar daarvoor staat in gerechtigheid en in gericht. Want dat nieuwe verbond wordt gesloten op basis van het gerecht. Dat het gerecht zijn loop gehad heeft, enzovoorts. Dat de dood tussen beiden gekomen is, enzovoorts. En dat als gevolg daarvan het nieuwe verbond is ingegaan. Dat is, nou citeer ik uit de Hebreeënbrief, hè? De dood des testamentmakers moest tussen beiden komen, omdat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, dus in werking zou treden. Nou, hier gaat het over het Nieuwe Verbond, over een nieuw huwelijk, gebaseerd op het recht, namelijk de dood was tussen beiden getreden, en vandaar dat het vervolgens ook staat, gerechtigheid en gericht, en in goede tierenheid en barmhartigheden. En dan wordt het herhaald in vers 19, en ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Let wel, dit is het Oude Testament wat we lezen hoor. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof, want de mens moet door geloof behouden worden. Want al wie in geloof de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En Abraham geloofde God en er werd hem gerekend tot gerechtigheid. En hier ook, ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heren kennen. Hetgeen hetzelfde is als en gij zult gemeenschap hebben met de Heren. Een bekende woord is dit weer, hè? Kennen. Gij zult de Heren kennen. Enzovoort. Dus je ziet hier dat er een aankondiging is van een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël in verband met het nieuw verbond. De schrift is er duidelijk genoeg over. Er zijn veel meer schriftplaatsen die erover spreken. Maar ik denk dat het dan misschien wat vervelend wordt, omdat het velen van u toch al bekend is. Waar het nu om gaat is dit, dat we spreken over een nieuw verbond, en namelijk een nieuw huwelijk. En we hebben gezien dat een kenmerk van de verborgenheid is dat de beloften aan Israël gedaan worden toegepast nu al op de gemeente voorafgaande aan de toekomstige bekering van heel Israël. Dat wil zeggen dat wat van Israël over is omdat het tot geloof gekomen is. Laat ik me goed uitdrukken. Maar Een van de aspecten van de verborgenheid is dus dat ook wij als eerstelingen van die nieuwe schepping en levend onder het nieuwe verbond dus deel hebben gekregen aan die belofte waarbij die zegt dat er een huwelijk zou gesloten worden tussen de Heer en uiteraard degene die onder het nieuwe verbond zouden leven. Zodat ook sprake is van een huwelijk tussen de Heer en de gemeente. Maar let hoe ik het zeg. Ik heb het niet over dat een huwelijk wordt aangekondigd voor de gemeente. Maar dat is aangekondigd dat als die gemeente er is, levend onder het nieuwe verbond, dat dat een huwelijkssituatie zou zijn. Niet een ondertrouwsituatie, maar een huwelijkssituatie. We praten niet over bruidegom en bruid nu. We praten over man en vrouw. Over de vereniging tussen die beiden. En als het een belofte is die gedaan is aan Israël voor de toekomst, dan betekent dat voorafgaande aan de vervulling daarvan gesproken wordt over bruid en bruidegom. Maar dat gaat over de toekomst en in verband met Israël. Maar als we praten over het heden, dan spreken we over de huidige verhouding die er is tussen de gemeente en Christus. En dat is niet de verhouding tussen bruid en bruidegom, maar dat is wel de verhouding tussen vrouw en man. In de zin van het vrouwelijke en het mannelijke binnen deze verbintenis. Alleen, om geen verwarring te wekken, zegt de apostel steeds dat hij het heeft over lichaam en hoofd. En het principe is heel eenvoudig. Er was een belofte gedaan aan Israël en hij wordt toegepast op de gemeente. De belofte in verband met Israël hield verband met de aardse dingen en een aards land, een aardse erfenis, maar hij wordt toegepast op de gemeente, maar omdat de gemeente een eersteling is, heeft het een hogere toepassing, namelijk in verband met de hemel. Dat is het oude principe wat ik al vaak heb uitgelegd. Maar u ziet, er is verschil. Het is niet helemaal hetzelfde. Het wordt met dezelfde woorden gezegd, maar het is verschillend. We hebben een erfenis, dat is waar. We hebben ook een vaderland. Ja, dat is allemaal waar. Maar voor ons is dat een hemelse erfenis, een hemels vaderland. Kortom, het ligt op een hoger niveau. Het is voor de hemel bestemd. En datzelfde is het geval met de belofte van het nieuwe verbond en een nieuwe huwelijksrelatie. Je moet in de gaten hebben dat het sowieso gaat om niet een man en een vrouw, want van Israël kun je niet zeggen dat het een vrouw is. Israël bestaat uit mannen en vrouwen, dus we praten sowieso al over een hogere betekenis. Hè? Maar wat Israël betreft wordt gesproken over de man en de vrouw en de bruid en de bruidegom, omdat het profetisch gezegd wordt en dan gaat het dus, wijst het dus naar het toekomstige huwelijk en dan gaat het dus over de bruid en de bruidegom, juist omdat het nog toekomst is. Maar ditzelfde principe wordt van toepassing al gebracht op de gemeente. Maar dat is geen toekomst, dat is heden. Dat is dus ook geen bruid en bruidegom. Maar het is man en vrouw, maar dan op een hoger niveau. De uitdrukking man en vrouw was nog van toepassing op Israël straks. Ja. Maar als het op de gemeente wordt toegepast, wordt het op een hogere eenheid van toepassing gebracht. Want niemand kan ontkennen dat de eenheid, de gemeenschap tussen hoofd en lichaam, een hogere eenheid is, een betere eenheid, om zo te zeggen, dan die tussen man en vrouw. Of die tussen bruid en bruidegom, dat is nog lager. He? Om het ingewikkeld te houden. Maar waar het om gaat is dus dat als de apostel heel concreet in Efeze 5 spreekt over de verhouding tussen Christus en de gemeente, dan heeft hij het niet over bruid en bruidegom. Ik ben altijd een beetje brutaal dan. En dan, dat is om een tegenstanders tegemoet te komen. En dan zeg ik altijd, als het waar is dat hoe dan ook de gemeente ooit ergens genoemd zou worden als bruid, in de zin van een toekomstige verbintenis, dan had het toch op zijn minst moeten staan in Efeze 5. En het is misschien wat voorbarig, maar laat ik dan zeggen, op grond van wat ik van de schrift weet, dat is niet zo gek veel, maar op grond van wat ik weet van de schrift, zeg ik dat als het bestond, had het hier moeten staan. Maar ik draai het zelfs om, het staat hier niet. En daar zou je op zijn minst dan toch van moeten schrikken, want ik concludeer er inderdaad uit dat het dus niet zo is. De gemeente niet genoemd wordt als bruid. De gemeente wordt hier wel genoemd als vrouw. Waarom staat erbij? Niet omdat de gemeente een vrouw is. Het woord vrouw wordt nog van toepassing gebracht op Israël. Hè? Maar van de gemeente wordt gezegd dat het vrouw is, omdat het dat niet is. Omdat het namelijk vrouwelijk is. Omdat het namelijk het lichaam is van Christus. Dat staat er. In deze eerste verse die we gelezen hebben, in Efeze 5. Gij vrouwen, weest aan uw eigen man onderdanig, gelijk aan de Heere, want de man is het hoofd der vrouw. Maar een hoofd is het hoofd van het lichaam. Zie? En u ik hoop dat u begrijpt wat ik nou zeg, hè? Dat we geen misverstanden krijgen. De man is het hoofd der vrouw. Niet de man is het hoofd op het lichaam van de vrouw, want de vrouw heeft zelf een eigen hoofd op haar lichaam. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat dus om een hogere betekenis. De man is het hoofd der vrouw, waarin in die uitdrukking ligt opgesloten dat de vrouw die hier bedoeld wordt, dus het lichaam is van de man. En als je onder lichaam verstaat het instrument waarmee een mens zich in de wereld openbaart, dan is het inderdaad zo dat de man zich in deze wereld openbaart via zijn vrouw. Dat was een heel gewone zaak en de Bijbelse geschiedenis is er vol van. Kijk maar eens bij de aartsvaders, wat een belangrijke rol die vrouwen daar spelen. En in sommige gevallen doen de mannen niks, maar alle initiatieven gingen uit van de vrouw. Ja. En de man zei alleen of hij het goed vond of niet. En soms zei hij zelfs dat niet, liet hij het maar zo. Er was helemaal geen commentaar. En ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. De vrouw is de veruiterlijking van de man. Maar als we vragen wat is de veruiterlijking van de man, dan zeggen we dat is zijn lichaam. Dat is in de eerste plaats zo. Maar dan zeggen we het weer, wat is dan de veruiterlijking van de man, van de complete man, inclusief zijn lichaam? Dat is de vrouw. Zodat er dus overeenkomst is tussen het lichaam van de man en de vrouw van de man. Beide zijn namelijk vrouwelijk ten opzichte van de man. Dus de overeenkomst. Nou, over die overeenkomst gaat het, want die overeenkomst is er ook tussen de gemeente en Israël. Israël zal in de toekomst zijn de vrouw van Christus. Van de Heer, ook wil zeggen van het lam, dan heb ik een Bijbelse uitdrukking, maar we weten wie het lam is. Nee. Israël zal in de toekomst zijn de vrouw van het lam, daar haal ik het uit Openbaring, maar van de Heer kan ik net zo goed zeggen, dan haal ik het gewoon uit het Oude Testament. En de gemeente zou ook vrouwelijk zijn ten opzichte van Christus, maar niet omdat het zijn vrouw is, want daar was er alleen van, nee. Maar omdat het zijn lichaam is. We vinden dus chronologisch dezelfde volgorde als die in Genesis. Eerst werd de man geschapen, zijn lichaam dus. En daarna zijn vrouw. En de overeenkomst tussen het lichaam van Adam en de vrouw van Adam komt tot uitdrukking doordat de vrouw van Adam genomen wordt uit zijn lichaam. Dat wil zeggen dat oorspronkelijk de vrouw van Adam zijn lichaam was. Alleen later in de tijd bleek zijn lichaam als het ware een verlengstuk te hebben in zijn vrouw. Ja, dat klinkt wat raar natuurlijk, maar ik begrijp elkaar best, hè, hoe dat zit. En precies zo is het waar. Het eerste wat van de man gemaakt was, was zijn lichaam, daarna zijn vrouw. En het eerste wat van Christus gemaakt wordt in de nieuwe schepping is zijn lichaam en daarna zijn vrouw. Het is precies dezelfde volgorde. Toch? Het is echt niet zo moeilijk. En daarom is de overeenkomst bepaald. Want het blijft zo dat zowel Israël in de toekomst als wij als gemeente nu en ook de volkeren daarna trouwens allemaal behouden worden op grond van geloof in de Heer Jezus Christus en zullen leven onder het nieuwe verbond op grond van de belofte aan Abraham. En die belofte hield in dat in Abraham en in zijn zaad na hem alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Kortom, dat is de verbindende factor. Het is allemaal onder het nieuwe verbond. Alleen er is een bepaalde volgorde in waarbinnen Christus en de gemeente eerstelingen zijn en dus voor de hemel bestemd en daarna Israël en daarna de volkeren die tot bekering komen. Maar de overeenkomst is dat ze allemaal vrouwelijk staan ten opzichte van Christus die de man is, maar hoe verder we komen in het rijtje, hoe vrouwelijker het wordt, zou ik willen zeggen. Want het blijft natuurlijk zo dat als we andersom redeneren, van achterstevoren zal ik maar zeggen, dan staan de volkeren vrouwelijk ten opzichte van Israël, want dan is Israël mannelijk ten opzichte van de volkeren. En dan gaan we weer verder. Israël zelf is vrouwelijk ten opzichte van de gemeente. Want de gemeente is mannelijk ten opzichte van Israël. En weer verder. De gemeente is vrouwelijk ten opzichte van de Heer. Maar de Heer is weer mannelijk ten opzichte van de gemeente. Dat is een heel simpele zaak. We hebben dat geprobeerd, dat hele principe uit te drukken in het vignet van het Nederlands Bijbelstudiecentrum. Waarbij we een serie concentrische cirkels getrokken hebben binnen de C. Want daar vind je het principe, hè? Die concentrische cirkels. Hoe wijder de cirkel, hoe vrouwelijker, zal ik maar zeggen. En al in de allerbuitenste is werkelijk alleen maar vrouwelijk. Omdat daarbuiten niks meer is. Maar naar binnen toe is het allemaal weer mannelijk. Zie? Alleen het centrum is mannelijk. Sowieso. Ten opzichte van wat, hoef je niet te vragen, want uiteraard ten opzichte van alles. Het buitenste is vrouwelijk, ten opzichte van alles. Maar al wat daartussen zit, is mannelijk ten opzichte van dat wat verder naar buiten is. Maar het is vrouwelijk ten opzichte van al wat verder naar binnen is. Nou, dan heb ik het uitgetekend zonder een tekening te gebruiken. Zet het bandje nog maar een keer terug. En dan kunt u er de tekening zelf bij maken. En anders kunt u altijd nog de folder aanvragen. En het vignet. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. En dan ga ik nog even terug naar Efeze 5. Waar inderdaad gezegd wordt in vers 23. Want de man is het hoofd der vrouw. Gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Niet gelijk Christus de man is van de gemeente. Zelfs dat staat er niet. Om geen misverstanden te wekken. Hij is het hoofd van de gemeente. Zie? En het is ook heel duidelijk dat het niet om... Dat er weliswaar overeenkomst is in deze verhoudingen, maar dat de verhouding tussen Christus en de gemeente veel sterker is dan die tussen man en vrouw. En dat is met opzet zo natuurlijk, omdat daardoor de verhouding tussen Christus en de gemeente, omdat die sterker is, een voorbeeld is voor de verhouding tussen man en vrouw, niet andersom. Het is niet zo dat we de verhouding tussen Christus en de gemeente moeten vergelijken tussen... Het moeten vergelijken met ons eigen huwelijk. Want dan zou het er vermoedelijk slecht uitzien, neem me niet kwalijk, voor de gemeente. Hè? Ja, zo is het dan toch. Het is andersom. Er wordt ons juist een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld van de eenheid die er is tussen Christus en de gemeente. Niet zozeer omdat het man en vrouw is, maar omdat het hoofd en lichaam is. We leden zijn van zijn lichaam, onlosmakelijk daaraan verbonden, door één geest tot één lichaam gedoopt, enzovoorts. Kijk, dat principe moeten we vasthouden. En daarom wordt het herhaald. In de eerste plaats dat de Heer als de man zich overgegeven heeft voor de gemeente. Opdat hij haar zich heilig, zonder vlek of rimpel en onberispelijk zou voorstellen. En dan komt de verklaring uitdrukkelijk erbij in vers 28. Wanneer er staat... Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichaam. Zie, niet gelijk hun bruid of zo. Maar gelijk hun eigen lichaam. En dan, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Dan wordt het toch niet zo moeilijk meer om je vrouw lief te hebben natuurlijk, hè. Want daar ben je zelf staat hier, eigenlijk. Het is je lichaam. Als wij maar wisten wat een lichaam was. Kijk, daar ligt het probleem. En als wij maar wisten wat mannelijk en vrouwelijk was. En dat weten we schijnbaar niet meer. Dat is het grote probleem ook in de behandeling van dit onderwerp. En men wil het ook vaak niet weten wat het is. Het is heel eigenaardig dat als ik uitleg wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk. Zeg maar, ja, dat is yin en yang. Hè? Maar in de gemeente waaruit het commentaar komt. Daar zitten de mannen en vrouwen wel apart. Ik bedoel, van waar dat verschil? Toch? Vanwaar dat verschil? Laten we nou eens uitleggen wat fundamenteel het verschil daartussen is. Anders heeft het toch geen enkele zin. En dat zegt de apostel Paulus in die Korinthebrief trouwens ook. Hoe dat zit met die hiërarchie en met die onderlinge verhoudingen. En als je dat begrijpt, dan heb je er geen probleem mee. Maar juist omdat we het vaak niet begrijpen, hebben we er wel degelijk problemen mee. Hier staat... De mannen zijn schuldig hun eigen vrouw lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam, want daar gaat het om. Hier wordt niet geleerd dat de gemeente de bruid is, hier wordt zelfs niet geleerd dat de gemeente de vrouw is van Christus. Maar hier wordt geleerd dat de gemeente het lichaam is van Christus. En die verhouding wordt als voorbeeld genomen voor mannen en vrouwen, namelijk gelovigen hier op aarde. Als het dan over vrouwen gaat, is het niet over de gemeente, maar over dat wat wij hier gewoon als man en vrouw kennen. Hopelijk dat we dat verschil nog weten, want ook dat schijnt wat moeilijk te worden tegenwoordig. He? Zo erg is dat al. Maar goed, staat er duidelijk, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. U ziet, al deze versen zeggen dat de gemeente niet de vrouw is van Christus, maar het lichaam is van Christus. En dus vrouwelijk staat ten opzichte van Christus. En als u de gemeente dan dus een vrouw noemt, dan mag dat wel op voorwaarde dat u weet wat het dan betekent. Want wij zijn leden zijns lichaams, zegt vers 30. En de rest van vers 30 kunt u rustig doorstrepen, want dat is door de een of andere vergissing erbij gezet. Maar het hoort er helemaal niet te staan. Het staat er ook niet in de betere handschriften. Wij zijn leden zijns lichaams. En dan krijgen we een pracht van een illustratie. Er staat, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En deze verborgenheid is groot. Ja, dat is inderdaad zo. En ik herinner mij dat ik jarenlang werkelijk mee rondgelopen heb. Niet dat het de frustratie van me was, daar ging het niet om. Maar dat ik ermee rondliep en denk, wat kan zo'n vers nou betekenen? Ja, niet zoals het hier in Efeze staat, maar zoals het in Genesis 2 staat. Hoe staat nou in vredesnaam mogelijk? Die twee zullen één vlees wezen. Dat kan toch niet? En het eerste wat ik daarna uiteindelijk gedacht heb is, het zal wel gaan over het kind. Dat ze zullen tot één vlees wezen, dat wil zeggen, het zal wel gaan om dat wat er eventueel uit geboren wordt. Dat is één. En dat is natuurlijk wel waar. Dat is wel waar. He? Maar het blijft zo dat de eerste, meest voor de hand liggende betekenis van de termen niet kloppen. Want man en vrouw blijven namelijk twee vlezen. Maar het bijzondere is dat de apostel het hier aanhaalt, ditzelfde vers, en hij zegt, deze verborgenheid is groot. Jawel, want de normale verborgenheid houdt verband met dat een uitspraak in verband met Israël wordt toegepast op de gemeente. Maar hier gaat het over een uitspraak die helemaal niet over Israël ging, want het staat in Genesis 2, er was nog geen Israël. Hier staat een uitspraak die gaat over de natuurlijke mens. En zelfs die blijkt een verborgen betekenis te hebben. Eén in verband met Israël en dan nog één in verband met de gemeente. Dat wil zeggen, die verborgenheid is groot. Je zou zeggen, het is een dubbele verborgenheid. Maar de apostel zegt, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. En daarmee is het hele probleem van Genesis 2 vers 14 opgelost. De Heer zegt, die twee zullen tot één vlees wezen. Maar, zegt Paulus, dat gaat over Christus en over de gemeente, waarvan man en vrouw een voorafschaduwing zijn. Alleen man en vrouw proberen één vlees te zijn, en dat kan niet, want het is een oude schepping. Zij waren het ooit, maar het werd verbroken. Eva was in Adam oorspronkelijk, maar het is later anders geworden, het kon niet terug. Al probeerden ze het nog zo erg, hè? Ik hoop dat u begrijpt waar we het nou over hebben. Maar die hele uitspraak in Genesis 2 vers 14 is een afbeelding van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Dat is wat op de apostel Paulus zegt. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Niet ziende op man en vrouw, niet ziende op bruid en bruidegom, maar op Christus en de gemeente. Juist omdat die niet man en vrouw zijn en ook niet bruid en bruidegom, maar omdat die hoofd en lichaam zijn. U leest het nergens anders. En daarom wordt in vers 33 nog eens gezegd, zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. Als zichzelf. Waarom? Omdat het, wanneer het toegepast wordt op Christus, inderdaad zichzelf is. En wanneer we het toepassen op ons, dan zouden we het zo moeten zien. Zo zou het moeten zijn. Dat is het ideaal wat we in ieder geval voor ogen hebben. Dat is de norm die ons gesteld wordt. Nou, daar wou ik het maar bij laten. Ik dacht dat het uitgebreid genoeg was binnen het kader van ons onderwerp uiteraard. Want we kunnen alleen nog een discussie houden over al die schriftplaatsen waaruit men dan soms concludeert dat de gemeente de vrouw is, of beter nog, waaruit de gemeente de bruid is. Maar ik hoef niet te verklaren wat bepaalde versen niet betekenen, ik hoef alleen maar te laten zien wat bepaalde versen wel betekenen. En ik dacht dat ik dat voldoende gedaan had zo. Wij zullen de Heer danken.
Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons als uw gemeente zodanig verbonden hebt aan onze Heer Jezus Christus dat er geen scheiding meer mogelijk is. Wij danken u dat dit huwelijk, deze vereniging niet meer verbroken kan worden, omdat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus. We danken u dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn en dat uw geest dit tot stand gebracht heeft en dat wij dat niet kunnen scheiden. Wij danken u Vader voor die rijkdom dat wij mogen leven. Niet alleen onder het nieuwe verbond, maar dat we bovendien ook mogen zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond. Dat we deel hebben gekregen aan de verborgenheden en zelfs aan deze grote verborgenheid. Dat we leden zijn geworden van de Heer Jezus Christus zelf. Wij danken u, Vader, dat we zo ook de toekomst tegemoet mogen zien. Dat we mogen wandelen in gemeenschap met uzelf. Dag in, dag uit, op weg naar de toekomst waarin we ook lichamelijk zullen zijn waar onze Heer is. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. En we danken u ook voor het voorbeeld wat we daarin ontvangen hebben. We danken u dat we steeds mogen zien op deze geweldige waarheid, dat we onlosmakelijk verbonden zijn met onze Heiland, die de behouder is des lichaams, die zich voor ons heeft overgegeven, die ons reinigt en heiligt en ons onberispelijk en zonder vlek of rimpel voorstelt. Wij danken u, Vader, voor die heiligheid en die reinheid die we ontvangen hebben. We danken u dat u het bent die ons reinigt, die ons eerst helemaal gereinigd en gewassen hebt en die ook dagelijks onze voeten reinigt. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven met een rein geweten en met dat reine geweten mogen naderen tot uzelf, omdat we een Heiland hebben die onze behouder is en die ook ons hoofd is. Wij danken u, Vader, voor die zekerheid die u ons geschonken hebt. Amen.